het geheim.
Ja, dat dacht ik ook. God.
De wilde man wil van Bandevia.
Maar,
hallo. Dat doe je vaker.
Dat doe ik vaker, dat doe ik eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk ook bij jou, hè?
Over, ja.
Ja, dat doe ik ook bij jou.
Ja.
Ja.
Weet je dat ik wat was vergeten?
Ja.
Weet je dat nog?
Ja.
Nee, maar goed. Hoef het nu ook niet over te hebben.
Het is
in een podcast misschien het ook helemaal niet relevant.
Nee.
Maar misschien dat, het later, dat ik er later nog op terugkom.
Ja, dat is...
Doe maar. Dat is belangrijk.
We begraven de strijd wel tijdens de podcast.
Absoluut.
Of juist niet. Ja.
Geen ruzie. Geen ruzie in de podcast, dat is ook belangrijk. Dit is een vredelievige podcast.
Ja.
Altijd geweest ook.
Dat is het altijd geweest.
Zonder stemverheffingen, behalve als iemand er echt om vroeg.
Ja, dat klopt, ja.
Dat
klopt. Meestal was ik dat dan.
Je bent hier veilig.
Ja.
Behalve als logier iets niet bevalt. Maar daar moet je gewoon omheen werken. Dat is een tip.
Dat kan ik al wel inmiddels. Ja.
Rust en vrede dus. Rust en vrede.
Ja.
Jij bevordert rust en vrede. Klopt dat?
Ja, is dat zo?
Ja, nou ja, in ieder geval bij mij.
In jouw ervaring.
Ja. Wie ben je?
Ja,
wat doe je?
Ja, wauw. Grote vragen ook
wel. Dat is een grote vraag.
Grote vraag.
Maar dat zijn inderdaad van die gekke vragen.
Ja. Nou, Sophia.
Ja.
Wat doe ik? Oh, dat is altijd een grote vraag. Heel veel in mijn leven.
Je doet enorm veel, ja. Je bent niet de eerste gast die we hebben die nogal veel doet, hoor.
Ja, ja. Ja. Maar ik heb wel een paar dingen waar ik het leuk vind om op te focussen.
Is een rode draad bij jou dat jij mensen een soort van... laat landen of meer of beter laat kennismaken met zichzelf, of niet? Of zeg ik dat verkeerd?
Nee, dat zeg je eigenlijk heel mooi. Het is een beetje de basis in alles wat ik doe. Als ik in mijn werk en als ik met mensen werk. Dat krijgt dan verschillende vormen, maar uiteindelijk gaat het... Ja, in mijn beleving allemaal over dieper contact maken met jezelf. En dieper contact maken met jouw gevoel, met je lichaam, met je energie. En vanuit daar jezelf beter leren kennen, jezelf ontdekken. En wat er eigenlijk waar is voor jou. En vanuit daar je leven... Ja, meer vanuit die plek je leven te leven, in te richten.
Ja, en je gebruikt verschillende technieken daarvoor.
Ja.
Ik bedoel, één daarvan is het geven van een massage. Maar een ander is waar je net over vertelde, Egypte, retreats.
Ja. Ja.
En, maar je coacht ook mensen?
Ja. Ja, en ik geef ook... dat is sinds een jaar nu, geef ik therapeutisch-tantrische lichaamswerksessies. Dus dat is ook rondom massage, maar dat gaat nog wat dieper. Dus dat werkt fysiek, maar ook energetisch. En het is een hele diepgaande manier van lichaamswerk, waarbij je... mensen ook echt helpt om emotionele blokkades en trauma's te doorwerken vanuit het lichaam. Dus echt het doorvoelen eigenlijk van wat er in je lichaam opgeslagen ligt. We hebben als mens slaan we allemaal eigenlijk emoties op in ons lichaam, wanneer ze niet volledig verwerkt zijn in het leven. Dus ja, we maken allemaal wel eens iets mee in het leven wat traumatisch kan zijn. En dat hoeft niet eens iets heel groots te zijn. Vaak is dat... komt terug op de kinderjaren, dus waarin je iets meemaakte als kind wat je niet volledig hebt kunnen verwerken destijds, omdat er niet die veilige bedding was waar we het net ook over hadden. En wanneer dat gebeurt en iets wordt niet volledig verwerkt, dan slaan we het op in ons lichaam eigenlijk. Dat hebben we vaak helemaal niet door. Soms wel, als het een hele lange tijd, als het jarenlang... Als je het meedraagt en je doet er niks mee, dan kan het zijn dat zich dat gaat uiten in fysieke of psychische klachten. Dus in het werk wat ik doe, vind ik het heel belangrijk om ook contact te maken met ja, de dingen die je eigenlijk meedraagt, soms onbewust, die je dus ook blokkeren in je dagelijks leven. En ja, wanneer je daarmee in contact gaat, wanneer je daar bewustzijn naartoe brengt en mee gaat werken, dan kan dat ja, gezien worden en kan je daar wat mee doen, zodat je dat kan veranderen.
Hebben mensen het altijd door van zichzelf? Of komt het naar boven?
Vaak. Het kan zijn dat mensen wel ergens tegenaan lopen, wat dan een patroon wordt of lijkt te zijn. Of een fysieke klacht die blijft terugkomen. Of dingen waar je tegenaan loopt in jezelf of in je relatie of in je werk. Dus er is soms al wel een signaal van, hey, er is iets wat ja, niet helemaal lekker loopt.
Ja.
En als we dan daar mee gaan werken, afhankelijk van wat voor sessie ik dan ga doen. Maar wanneer we daar contact mee gaan maken, kan je in diepere lagen komen. En dan is het vaak helemaal niet gerelateerd aan datgene wat zich uitspeelt in het leven, maar gaat het vaak terug naar een ander moment in je leven waar er iets gebeurde wat je misschien helemaal niet meer bewust wist. Of...
Nee, waar je helemaal niet van... Ik vraag het omdat ik zelf jarenlang ontzettende moeite heb gehad met vliegen.
Oh ja.
En pas toen ik op een soortgelijke manieren terugging, zeg maar, zonder dat ik dat wist, kwam ik uit op een moment waarin ik in een heel klein privévliegtuigje heb gezeten. Zo'n stuntvliegtuigje toen ik 9 jaar oud was. Waarin die piloot in Amerika was zo'n Texaan met een grote cowboyhoed. Nou wil ik niet zeggen dat iedereen met een cowboyhoed meteen slecht is. Maar dit was een beetje zo'n stugge Texaan. En dat ik telkens aan het roepen en aan het schreeuwen was of die wilde ophouden met loops te draaien. En ik wist het nooit. Dus mijn ouders altijd extreem bezorgd als ik ging vliegen en nou, van alles en nog wat. En pas toen ik in een sessie zodanig diep terugging, dat was niet met jouw sessie, maar kwam ik erachter waar dat vandaan kwam ineens. En dit is dan slechts één soort van dingetje. Mm-hmm. Eén dingetje. Daarom moest ik eraan denken. Daarom stel ik je die vraag. Weten mensen het altijd?
Ja. Ja. Nou ja, niet per se bewust waar het dan vandaan komt vaak. Zoals kan één zin, iemand die ooit een keer iets heeft gezegd wat je echt diep raakte.
Ja.
De basis vormen van hoe je je misschien wel of niet uitspreekt of laat zien. Dat kan, ja, zeker.
Er zijn wel 1000 vragen die nu eenmaal opkomen. Maar ik denk dat ik, wat is dan dus dit helende werk, noem ik het dan maar eventjes... Wat is dan met wat is de link met Egypte? Waarom ben jij als healer, noem ik het dan maar eventjes, aangetrokken tot dat land?
Ja, ik weet niet eens of ik daar zelf een helder antwoord op heb.
Maar... Dat moet ook nog even naar gezocht worden.
Het was echt een gevoel, heel duidelijk. Ja. Misschien klinkt het inderdaad, wat jij net ook een keer zei, misschien klinkt het allemaal een beetje vaag, maar eigenlijk de laatste, ik denk minstens de laatste 10 jaar wel, leef ik meer op mijn gevoel. En volg ik, wanneer er iets heel duidelijks in mij voelbaar is, dan weet ik dat ik dat kan vertrouwen en kan volgen. Dat had wel wat oefening nodig. De afgelopen jaren, maar dat was met Egypte zo. En het was nooit heel bewust dat ik daar heel bewust iets mee had. Omdat ik wel altijd met tempels bezig was. En als ik ergens sessies ging geven, dan wilde ik altijd een tempel creëren. Dan wilde ik altijd een hele fijne, warme, veilige bedding creëren voor de mensen die kwamen. Maar het kwam gewoon heel... heel duidelijk naar voren, 1,5 jaar geleden. En ik stond eigenlijk op een kruispunt op mijn leven. En ik dacht eigenlijk dat ik een bus zou gaan kopen en naar Portugal zou vertrekken om daar te gaan leven, dacht ik. Maar ineens kwamen er kwam dit gewoon heel sterk naar voren op verschillende vlakken in mijn leven. En kreeg ik heel duidelijk het gevoel dat ik daar naartoe getrokken werd. En ik stond dus al op een kruispunt. Dus ik moest sowieso een richting kiezen. Dus het werd zo duidelijk voor mij dat ik die keuze heb gemaakt en naar Egypte ben gevlogen. En daar heb ik uiteindelijk 2 maanden doorgebracht.
Is het hetzelfde? Ik heb altijd het gevoel, als ik in Rome ben, heb ik het gevoel dat ik soort van op de geschiedenis loop. Mm. Is dat hetzelfde in Egypte? In de zin dat daar een soort... Dat is een soort... Hey, je zegt tempels, dat er een soort oorspronggevoel hangt.
Ja.
Mm, yeah. Ja. Of niet?
Ja, het is een waanzinnig bijzonder land. Ik heb heel veel gereisd de afgelopen 10 jaar ook. Maar dit was echt wel anders dan op een of andere manier. Ja, toch al die tempels, de Valley of the Kings and Queens, alle tombes van de farao's, de piramides natuurlijk. Ja, er is iets heel zo ancient en zo iets voelt daar zo bijzonder, zo krachtig en bracht mij ook echt op een hele diepe innerlijke reis. Een diepe plek in mezelf. En je loopt daar letterlijk. Ik heb dan voornamelijk in Luxor verbleven. Mm-hmm. En daar wordt nog van alles uitgegraven en ontdekt. Dus je weet eigenlijk gewoon waar je overheen loopt. Er ligt misschien nog een tempel onder die nog niet ontdekt is, weet je. Dus het is gewoon, ook dat is gewoon heel bizar. Je beseft je... Ik heb me echt dagelijks beseft, wauw, er is zoveel wat we niet weten als mens. Ja, dat is echt wel bijzonder. Ja.
Hey, hoe is het, want ik bedoel, bij Egypte heb ik meteen een associatie. Misschien is dat een beetje heftig, maar ik, hoe is het voor een vrouw om in Egypte lang te verblijven? Dat lijkt mij best wel heftig namelijk. Ik ben er nooit geweest, maar ik lees wel eens wat. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou? Hoe is dat voor jou als je er bent?
Ja. Ja, dat hoor ik ook veel mensen vragen, inderdaad. Dus daar hebben we toch een bepaald beeld over hier. Ik heb me nooit onveilig gevoeld. Maar ik snapte ook wel waarom ik daar... Ik was ook wel blij dat ik daar misschien 5 jaar geleden... niet op deze manier alleen naartoe ben gegaan. Het vraagt wel echt gewoon common sense. En ja, dat je erbij bent. Voor mij is het gewoon vanzelfsprekend dat ik me aanpas in hoe ik me kleed daar. En een beetje hoe ik me gedraag. Dus het vraagt wel, in ieder geval voor mij, niet iedereen doet dat en dat hoeft misschien ook niet. Maar voor mij voelt dat kloppend om een soort van me wel wat aan te passen aan de cultuur daar. Heel, heel goed geleerd om mijn grenzen en mijn nee aan te geven. Niet per se dat ik lastig werd gevallen door mannen of zo, maar wel continu willen mensen wat aan je verkopen en willen wat van je en zo. Dus dat continu moet je grenzen bewaken. Wat ik dus ook zag als iets positiefs, want ik ben er veel krachtiger door in mijn schoenen van gaan staan ook. En het is gewoon heel gek, want je hebt die eeuwenoude cultuur en die tempels en dat echt het voelbaar iets, zo'n heel eeuwenoude wijsheid daar. Maar dat wordt nu bijna niet meer geleefd. Of de cultuur die er nu leeft, staat daar ergens ook weer ver vanaf. Dus het is ook een heel gek contrast, vond ik. Gek om te zien. Dus
die energie is er nog wel, alleen het wordt niet geleefd. Zeg ik dat goed?
Ja, voor mijn gevoel wel. Ja. Alsof het twee werelden zijn op één plek.
Wat je doet daar, Amenti,
ja.
Retreats,
ja.
Vrouwen.
Ja, niet alleen, maar de volgende. Ja,
ja, oké.
Okay. Ja. Ja, dus daar, dus dat is ontstaan vanuit die eerste keer dat ik daar was. Ik voelde gewoon, wauw, dit wil ik meegeven aan mensen. Het heeft zoveel voor mij veranderd. Zoals we de retreat ook noemen, het was ook echt gewoon een wedergeboorte. Toen ik terugkwam, voelde ik me echt een ander persoon. En dus ook veel meer geland of gegrond in mezelf en mijn waarheid dus. wat ik dus ook anderen wil brengen. En Egypte heeft daar voor mij heel veel in betekend. De kracht van dat land, de energie van die plekken. juist ook het contrast, denk ik. Het leren van een andere cultuur. En ja, je echt te openen voor iets totaal anders dan wat we hier kennen. Dus ja, vanuit daar is een retraite ontstaan die ik vorig jaar voor het eerst heb georganiseerd samen met een andere vrouw. En dit jaar weer, in maart en in november. Ja, die weer aankomt is voor vrouwen. We kiezen specifiek dit keer voor vrouwen, maar we werken niet alleen met vrouwen, maar de komende wel. Het heeft zijn voordelen en zijn kwaliteiten.
Hoe reageren ze nou? Hoe vinden ze dit? Ik kan me gewoon voorstellen dat het gewoon heel gaaf is. Dat je op een retreat gaat, dat je als het ware aan jezelf gaat werken. Dat klinkt een beetje verkeerd. Maar dat je de diepte ingaat.
Ja, want dat is ook mijn vraag. Ik ben nooit op een retreat geweest. Mm-hmm. Ik ga wel om met mensen die naar retreats gaan. Ik ga ook wel om met iemand die ze geeft. Maar dat is zeg maar de closest thing. Ik heb een keer ademoefeningen gedaan. Yeah. En dat vond ik heel interessant. Maar ik heb niet. Ik ben daar verder niet mee doorgegaan. Maar goed, nogmaals, ik vind het interessant. Ik heb er ook effecten van gemerkt. Mm. Maar ik ben erg benieuwd van. Wat, zonder dat, weet je, dat je het geheim. We proberen wel achter het geheim van jouw creativiteit te komen in deze podcast. Dat is de missie. Yeah. Hoe doe je dat? Wat zijn je en hoe ben je ermee begonnen? Twee vragen in één.
Hoe doe ik?
Ja, hoe ben je ermee begonnen en met welke technieken ben je doe je dat?
En doe ik wat precies?
Ja, precies.
Retretes of wat ik doe
wat
überhaupt?
Je, ja, wat, ja, hoe, wat je überhaupt? Ja,
ja en gewoon hoe is het begonnen? Was het bij mij bijvoorbeeld? Ja. Ik denk dat via adem ben ik in contact gekomen met dat zo'n soort vorm van therapie die zeg maar die ik zeg maar niet van een psycholoog of psychiater of zo kreeg.
Ja.
Ja, vormen van therapie die niet van Jung of Freud afkomen.
Ja, goed.
Daar komt
mooi gezegd. Ja, mooi gezegd. Nou ja, goed, dus ik hoor net wat theorie. Dat is natuurlijk wel Freudiaans basis. Ja. Maar goed, dat terzijde. Terug naar de vraag.
Ja, ja hoe het begon.
Ik ben benieuwd.
Ja, het begon eigenlijk gewoon bij mezelf als eerste. Wat ik al zei, ik heb de afgelopen 10 jaar veel gereisd. En tijdens die reizen, 10 jaar geleden of zo, in Thailand kwam ik voor het eerst in contact met... dat is trouwens niet waar. Ik was wel wat eerder mee in contact geweest. Maar daar ben ik in Thailand voor het eerst echt een maand lang yoga op een yoga plek geweest. En deed ik elke dag yoga 5 dagen per week. Dus dat was het eerste. Bij mij is het toen uiteindelijk vrij snel overgegaan in massagetrainingen. Dus het heeft zich eigenlijk steeds blijven ontwikkelen, waarin ik verschillende technieken, laten we zeggen, leerde en ontdekte. Dus dat herken ik heel erg bij mezelf, dat ik veel verschillende dingen probeer en dan daaruit neem wat er voor mij werkt, zeg maar. En dat dan samenbreng. Maar ja, waar het eigenlijk allemaal in omging, was via die vormen, of het dan inderdaad yoga of massage of energiewerk of ademwerk. Voor mij merkte ik dat het me allemaal inderdaad in een dieper contact bracht met mezelf. Wat ik voorheen nog niet zo ervaren had in het leven of op school of in mijn opleiding of zo. Eigenlijk, dat is de reis voor mijzelf. En ik merk dat wordt gewoon... Dat soort dingen zijn onderdeel geworden van mijn eigen leven. En hebben me enorm geholpen in de kwaliteit ook van mijn leven en hoe ik mijn leven inricht. En dat is wat ik andere mensen mee wil geven. In wat ik dan ook doe. Of dat dan een retret is of een tantrische sessie of een coaching traject. Eigenlijk ontdekken dat er een soort van, kan het een innerlijk kompas of een innerlijk weten is bij ons allemaal, waar we naartoe kunnen en op kunnen vertrouwen en vanuit daar kunnen leven.
Mooi. En is je de energie, want Ik bedoel, als ik het geef van een massage, dat kost best wel energie volgens mij. Of zie je dat, of is dat juist iets wat je energie geeft? Als ik mijn vriendin mag masseren, dan denk ik, dat doe ik graag, lieverd, dat weet je. Maar ik vind het ook al, ik ben daarna al wel moe. En daardoor, ja. En omdat ik vind het best wel. Ja, ik vind het leuk om te doen, maar het is, weet je, bij partners heb je, ik weet ook van andere mensen dat ze daar, dat echt, zeg maar, dat, nou, met een, ik heb een keer met mensen geklaverjast en dat ging om een massage. Oh, ja. Om maar aan te geven dat het wel echt een soort van ontbering was, of, als jullie luisteren. Ja,
ja, je geeft energie, je krijgt energie.
Ja, precies, daar ben ik benieuwd naar. En dan probeer ik ook
waar
van te leren.
Waar zit de balans, zeg maar?
Ja.
Moet je jezelf ook beschermen soms?
Mooie vraag. Daar zit veel in.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Voel ik me ook toch aangetrokken door deze vraag.
Ik vul jouw vraag aan.
Ja, echt, nee. Dit absoluut.
Ik geef het extra energie. Je vraag.
Waar haal jij eigenlijk? Nee, goed. Eerst.
Ja, okay.
Eerst aan Sophia.
Ja, ik leen het van de Indie.
Nou, er zat nog genoeg in.
Lekker makkelijk, ja.
Volgende keer mag je nog wel even wat dieper gaan dan. Ja. Heel veel energie daar. Ja.
Zo inderdaad.
Ja?
Nou, mooie vragen. Ook echt een zoektocht voor mij. Maar wat er in ieder geval heel erg bijdraagt is... Hoewel ik tegenwoordig dus steeds minder gewoon masseer, zeg maar. Maar dat heb ik wel zo'n... Ja, de afgelopen 8 jaar was dat wel het grootste deel van wat ik deed. En ik vond het gewoon super fijn om te doen en te geven. Dus dat helpt, denk ik. En wat er ook helpt, is gewoon praktisch dat ik daarin getraind ben en geleerd heb hoe ik mijn lichaamshouding kan gebruiken en niet alleen maar op kracht staat te werken en dat soort dingen. En hoe je met energie omgaat en inderdaad dat je niet alles van jezelf weggeeft of overneemt van een ander, want dat kan ook. Dus dat is wel, ja, dat heeft wel geholpen dat ik daar gewoon ook trainingen en opleidingen in heb gevolgd. En heel veel oefenen, het gewoon te doen. En, maar ik vond het vooral heel fijn om te geven. Om dat iemand te kunnen geven en zo dankbaar werk te kunnen geven. Dat ik daar ook voldoening uit haalde. En op die manier ook wel in balans was. Ja.
Mooi.
Ja.
En wat voor, in dit geval vrouwen, komen naar jouw retreat?
Ja, dat zijn vaak toch echt wel... De vrouw die voelt, ja, dat ergens is er al wel een weten of een opening of een nieuwsgierigheid of een gevoel van, nou, ik voel eigenlijk gewoon iets in mij. En ik misschien een bepaalde stem of een intuïtie of een weten. En ook wel klaar zijn om daar meer naar te gaan luisteren. En voelen van, hey, er is meer dan wat ik nu leef. Of mijn leven kan gewoon eigenlijk veel rijker zijn. Of er is wel, ik geloof dat heel veel mensen dat ergens wel voelen. Maar om dan zo'n stap te gaan maken, om daar veranderingen in te maken, ja, dat heeft soms tijd nodig. Of dat vraagt ook wel vertrouwen en dapper zijn. En het is echt niet altijd makkelijk om daar altijd voor te durven kiezen. Dat betekent ook, ja, soms dingen loslaten, afsluiten. Weten dat je een nieuwe richting in wil gaan. Maar dat je dus ook soms dingen achterlaat. Of door bepaalde stukken heen werkt in jezelf. Zoals we in het begin over hadden. Van, nou, dat je als je in een sessie een blokkade of iets, een emotionele blokkade of een patroon tegenkomt. En dat je daar dieper induikt en dan door iets heen werkt wat misschien in dat moment niet zo prettig is. Maar het helpt wel om dat eigenlijk op te lossen of een plekje te geven. Zodat je weer meer ruimte creëert. Dus ja, ik zie de vrouwen die daar komen. Of de mensen ook wel die voor andere sessies komen. Ik kan wel zien dat het wel mensen zijn die daar wel een gevoel al bij hebben. En ook wel klaar zijn om daar iets mee te doen. Om bepaalde stukken aan te kijken of meer te gaan luisteren naar zichzelf. Of misschien wel gewoon op een punt komen waarbij het lichaam gewoon zegt van, tot hier niet verder. Dat ze gewoon ook voelen dat het niet meer anders kan.
En is er verschil tussen het werken met een individu en het werken met een groep?
Mm.
Of is er geen verschil?
Ja, ja, absoluut. Met een individu werken we natuurlijk heel gericht op waar diegene voor komt. Zijn of haar vraag of intentie of thema wat er speelt. En in een groep wordt dat natuurlijk van tevoren al wat meer neergezet. Hoewel ik wel altijd heel erg in het moment ook werk. Dus ik zet een soort van kader. Voor zowel een avondworkshop of een weekretreat. Er is een kader, een rode draad en het programma. Maar in dat programma is er altijd ruimte om af te stemmen met de groep. Want het kan zijn dat ik iets bedacht heb, maar dat er in die groep die dag van alles gebeurt, waardoor het programma eigenlijk niet meer kloppend is. Dus het is ook altijd weer afstemmen met de groep en de energie van de groep. En nou, dat dus ook letterlijk, als je één op één werkt, dan werk je met één persoon, zijn of haar energie. Met een groep heb je ook een groepsdynamiek. Er gebeuren ook dingen in de groep. De mensen met elkaar. Processen ontstaan ook onderling. Er wordt gedeeld. Mensen vinden herkenning bij elkaar. Dus dat vind ik weer het heel, ja, heel mooi aan met groepen werken. Dat alleen de groepsdynamiek ook al heel veel doet. Als je dat in een bepaalde container neerzet,
ja,
dan gebeurt er gewoon al heel veel magie. Ja, ja, niet als, ik wou zeggen als vanzelf, dat is niet waar. Je zet wel een bepaalde, nogmaals, veilige bedding neer, waarin er mag gebeuren wat er moet of wil gebeuren. Maar ja, daar gaat energie dan in beweging. Zo zie ik het dan in een soort van een dans. En dan ontstaan er dingen en vaak heel magisch.
Ja, maar want je zegt het ontstaat bijna vanzelf, maar je doet wel dingen om het soort van te sparken, noem ik het dan maar.
Ja.
En hoe kijk jij naar, want je hebt aanraking. Hè, dat is dan, daarmee kun je dingen sparken. Maar ik weet uit ervaring dat jij of jullie, als jij met andere mensen werkt, jullie gebruiken ook dingen als muziek of geluid, geuren. Wat gebruik je allemaal? wat voor trucs haal je uit? Om zo maar te zeggen.
Ja, nou, je noemt er inderdaad een paar. Aanraking is voor mij eigenlijk altijd aanwezig. Bijna altijd. Vooral één op één aanwezig in mijn werk. Omdat dat je heel letterlijk terugbrengt in je lichaam. Als je met aanraking werkt en de persoon heel bewust in het lichaam brengt. En bij het lichaam kom je bij het voelen. Terwijl we natuurlijk in het leven nu voornamelijk in het hoofd leven. Dus ik breng mensen naar hun lichaam en naar het voelen. En inderdaad, klank gebruik ik ook. Klank is dan weer... Ja, klank is natuurlijk energie ook. Het is een frequentie. En klank kan daarmee, als je in een klankontspanning ligt bijvoorbeeld, kan natuurlijk, is heel ontspannend en tegelijkertijd, ja, het doet iets met je energie. Als je bepaalde klanken, bepaalde hele zuivere, pure klanken ontvangt, ja, dat raakt je ook op een diepere laag eigenlijk. Veel met geleiden, visualisaties en eigenlijk veel mensen in contact brengen met hun innerlijke landschappen. Vind ik altijd een mooi woord. En nu sinds een jaar ongeveer werk ik dus ook meer met therapeutisch tantrisch lichaamswerk. En dat, daarbij breng ik mensen in contact met hun seksuele energie. En er is heel veel rondom het woord tantra en tantrisch. Dus ik ben ook altijd even aan het kijken van hoe noem ik het of wat vertel ik eromheen. Vaak wordt er dan meteen gedacht aan dat het met seks of seksualiteit te maken heeft. Of ja, als ik dan seksuele energie benoem, dan kan dat best wel een ding zijn. Maar in essentie is je seksuele energie is je levenskracht. Het is de energie vanuit waar we allemaal ontstaan zijn. En hoe het ook veel in de Oosterse kijk wordt gezien, is het de creatiekracht. Dus niet per se alleen om kinderen te maken of nieuw leven in een baby te creëren, zeg maar. Maar je creatiekracht in whatever, wat je ook creëert in het leven, dat wordt gecreëerd vanuit eigenlijk je seksuele energie. Dus, en er zit natuurlijk heel veel op voor heel veel mensen. Er zit heel veel taboe op. We spreken er niet zoveel over. Er zit heel veel, voor veel mensen zit er schaamte. Of nou ja, vanuit opvoeding dat er nooit over gesproken mocht worden of dat het er niet mocht zijn. Dus het is echt een beladen thema. Terwijl ik eigenlijk meer zelf leer en zie hoe ontzettend belangrijk het is, eigenlijk is dat we daar wel meer over gaan spreken. En dat het meer open mag zijn. En dat het heel enorm bekrachtigend en bevrijdend is als je bewuster contact leert te maken met die energie in jezelf. En met in tantrische sessies begeleid ik mensen daarin. Dus via het lichaam contact te maken met het lichaam, met wat ik al noemde, de emotionele blokkades die er wellicht in het lichaam opgeslagen liggen, die dus ook die seksuele energie eigenlijk blokkeren. Dus eigenlijk je levenskracht blokkeren, waardoor je minder vitaal wordt. Vanuit die Oosterse kijk zegt ze, als die energie niet kan stromen, dat creëert op een gegeven moment disease, ziekte, minder disease. Een ongemak in je lichaam.
Wij zitten ademloos te luisteren.
Zeker.
Jeroen en ik zitten echt ademloos te luisteren. Zou er minder taboe op dit onderwerp of andere soortgelijke onderwerpen bestaan als we allemaal wat minder in ons hoofd zouden leven?
Oh, is mooie vraag.
Dit is een beetje een. Ik heb een soort. Dit is een soort inkoppervraag. Een soort van voorzet.
Ik ben echt wel benieuwd wat jij zelf zou zeggen.
Maar. Ja, ik zeg het. Kijk, als je het hebt over seksuele energie of creatieve energie of levensenergie, wat dus eigenlijk hetzelfde is. Dat is als je lekker in je vel zit, als je goed in je lichaam zit, dan komt dat eigenlijk altijd vanzelf wel naar boven. En dan stroomt dat. Maar als je heel erg in je hoofd zit, dan stroomt dat minder. Dus het antwoord op mijn eigen vraag is gewoon ja.
Ja, heel goed.
Nee, maar waar ik natuurlijk een beetje naar vraag is, waar ik eigenlijk naar vraag, is hoe jij het ervaart. Hoe jij het leven ervaart van veel mensen om jou heen, die wellicht wat minder in hun onderbuik leven, zo noem ik het dan maar even. Die wat minder in contact staan met hun emotionele levenswereld. Hoe ervaar je dat?
Hoe ik dat zie bij mensen of bij mezelf,
bij mensen,
als dat zo is?
Ja, bij mensen en bij jezelf en. Shoot, wat er in je opkomt.
Ja. Wat er in eerste instantie in me opkomt, is veel spanning in het lichaam. Zonder het überhaupt te weten, vaak ook. Dus daar heb je natuurlijk die disconnectie van het in het hoofd leven en eigenlijk vergeten dat we ook een lichaam hebben. Wat heel vaak, best wel veel voorkomt in onze maatschappij. En voor mijn gevoel uitzicht dat ook dan gewoon in je leven een bepaalde soort van verkramping of een vastlopen. Dat kan natuurlijk, dat hoeft niet. Vaak kunnen we ook gewoon heel lang doorgaan zonder dat we het doorhebben. Maar er komt dan toch, geloof ik, altijd wel een keer een moment dat er iets gebeurt waardoor je eigenlijk als het ware terug wordt geroepen of je wel wel je lichaam in moet, zeg maar. Voor mijn gevoel kan dat op een gegeven moment niet meer los van elkaar geleefd worden. Dat kan gewoon niet. Dat kunnen we misschien lang volhouden. Maar we hebben gewoon ook een lichaam. En daar zit van alles. En al die energie. En al die dingen die we meedragen. En emoties. Maar ook gewoon seksuele energie. Of levensenergie. Of creatiekracht. Als je daar zo van afgesneden leeft. In mijn beleving, als iemand daar meer contact mee maakt, leert maken, komt hij veel meer in levendigheid. Juice for life, volledigheid,
Zijn er tips voor beginners? Bijvoorbeeld iemand die dus nog niet die levenskracht heeft gevonden. Wat zijn de eerste tips om daarmee aan de slag te gaan?
om meer dat contact te maken. Ja, ja, mooie vraag. Ja, het mag volgens mij echt en kan gewoon heel simpel en klein zijn. Ik merk dus zelf dat ik heel vaak automatisch gewoon mijn lichaam een beetje zachtjes masseer. Dus ik ben gewoon, volgens mij ben ik dat nu ook al de hele tijd aan het doen. Maar het is eigenlijk gewoon een bepaald contact al maken met je lichaam. Wellicht elke ochtend 5 minuutjes als je wakker wordt. Ja, gewoon wat lichte zelfmassage. Ja, ik zit dit hier allemaal.
Er zitten alle drie armen te masseren. Ja. Wacht even, mijn hand doet een beetje pijn. En ja.
Ja, bepaalde dingen die je in je lichaam brengen. Die je helpen om echt even die schakel te maken vanuit werk, hoofd. Als dat dan hoofdwerk is. Voor mij helpt de natuur ingaan ook heel erg. De natuur is voor mij echt wel een ally, zeg maar, daarin. Ik weet even het Nederlandse woord niet.
Een bondgenoot.
Oh ja. Ally toch mooier. Ja. of alleen al simpele ademoefeningen. Want we hebben ook heel vaak dat de adem gewoon heel hoog zit. Terwijl we kunnen veel dieper eigenlijk buikademing leren. Dus dat je... Ja, je hebt talloze, honderdduizenden YouTube-filmpjes die je gewoon thuis kan opzetten en proberen. Het hoeft natuurlijk niet meteen zo'n grote stap te zijn als naar een ademsessie te gaan of een yoga-klas. Ik vind dat zelf heel fijn thuis. Af en toe zet ik gewoon een ademfilmpje op van een kwartiertje en dan ga ik ademen. Dat zijn dingen die mij helpen, ja. Fysieke beweging, maar dan wel met aandacht fysiek bewegen.
Ja, want je hoort veel mensen die ook sport gebruiken om te ontspannen, of in ieder geval om even los te komen van de dagelijkse sleur.
Ja. Ja, en eentje, klinkt misschien gek, maar dat kan je gewoon thuis doen, niemand die je ziet. Maar eentje die goed werkt, heet gewoon heel simpel shaking, schudden. En het is eigenlijk een hele natuurlijke manier van het lichaam om spanning los te laten. Je ziet het ook dieren doen als ze achterna gezeten zijn en dan ontsnapt zijn. Dan gaan ze stoppen en dan gaan ze heel hard schudden. En dat is dus een manier om de spanning die opgebouwd was in die achternavolging los te schudden. En op die manier dragen ze die spanning niet meer mee. Als we dat allemaal eens zouden doen, elke dag, een paar minuten, dan schud je al heel veel stress uit je lijf. Ik doe dat soms thuis, dan zet ik gewoon een lekker upbeat nummertje op. Of zo'n Afrikaanse nummer. Dan ga ik gewoon even 3 minuten shaken. Als ik veel, bijvoorbeeld, ik moet ook voor mijn werk achter de computer werken af en toe, niet altijd. Maar ik voel dat dan meteen. Dan is mijn hele lichaam stram en dan... Ja. Misschien omdat ik het ook niet vaak doe, maar dan is dat een manier, heel simpel, om meteen weer eigenlijk meer in mijn lichaam te zijn.
Goeie tip, die ga ik zeker toepassen.
Ja, shaken. Ja. Ja, atleten doen het ook altijd, voordat ze...
Oh ja?
Atleten, voordat ze een prestatie, zoals je bijvoorbeeld die zwemmers, voordat ze het water induiken, of die sprinters, op de 100 meter of zo, of de 200 meter, staan ze altijd even zo te schudden.
Oh ja.
Even spanning en dan afschudden, dan ren je gewoon beter. Of dan zwem je beter. Ja,
ja, heel simpel, ja.
En wat... hoe voelt dat dan uiteindelijk? Want je gaat meer in je... Ik noem het ook in mijn onderbuik. Je gaat meer in je onderbuik leven. Dus je gaat ook meer beslissingen nemen op basis van wat je gevoel zegt. Dus dat klopt dan beter. En, en je ervaart uiteindelijk minder stress. Dus je ervaart minder stress als er iets gebeurt of wat dan ook. Maar wat is dan... Wat is het eindresultaat voor iemand? Je zei de kwaliteit... Je zei net, de kwaliteit van mijn leven is enorm verbeterd. Als je dat zou uitleggen aan iemand anders... Hoe zou je dat dan uitleggen?
Oh, wauw. Mooie vraag,
Is het leuker geworden of makkelijker?
Leuker, makkelijker.
Je leven. Is het leuker of makkelijker geworden? Het leven zelf.
Oeh, leuker sowieso.
Kijk.
Ja.
Nou, dit is reclame.
Dit is reclame.
Makkelijker, dat vind ik wel een mooie. Ook wel, het wordt ook steeds makkelijker. Omdat ik steeds meer op, wat Rogier zegt, mijn onderbuikgevoel vertrouw. En echt wel telkens weer zie dat het klopt en dat ik dat kan volgen. Maar het blijft spannend. Het zijn echt soms wel ja, zo'n onderbuikgevoel wat me dan iets vertelt. En dan denk ik, wow, echt? Weet je, dus soms moet ik nog steeds door iets heen. Dat,
mooi.
Dat zal soms ook wel blijven, denk
ik. Dit was niet de bedoeling.
Gaan we dat echt doen? Serieus.
Oh, onderbuikje.
Maar je kan het dan niet... Ja, dat is dan wel het grappige. Dus makkelijker weet ik niet, want ik kan het niet meer... Ik kan niet meer doen alsof het er niet is. Eigenlijk kan ik het niet meer... Ik kan mezelf niet meer voor de gek houden. Dat is het eigenlijk.
Ja, precies.
En soms probeer ik het nog wel en dan lukt het wel even. Maar ik weet ergens wel dat het dan toch niet helemaal klopt. Dus dat is ook echt niet zo dat ik dat in alles nu constant helemaal leef, hoor. Het is voor mij ook nog
niet
steeds...
niet direct. Je hebt de impuls en meteen is de actie dat niet.
Soms wel, maar en soms ook niet. Nee,
precies. Je mag het ook parkeren soms.
Ja, nog steeds. Ja.
Nee, gelukkig, want het wordt, als ik het op mezelf betrek, dat deed ik net eventjes, denk ik, jeetje, mijn onderbuik. Wat zegt hij? Wat moet ik nu gaan doen? Weet je, misschien zet het je aan tot dingen waar je later spijt van krijgt, zeg maar.
Precies, ja. Dat is echt wel het mag echt wel een geleidelijk proces zijn. En het begint met kleine stapjes. En ja, want ja, dat geloof ik ook. Als je alles dan in één keer zo... Wop, misschien wel alles overhoop gooit in je leven, dan is natuurlijk je hele stresssysteem, je hele nervous system gaat dan ook op tilt. En dat is ook niet de bedoeling. Dan gaat
precies,
het ook allemaal.
Want het kan natuurlijk, het gaat wel over verandering. Kleine mini-veranderingetjes dat je bij de Jumbo boodschappen doet in plaats van de Albert Heijn bijvoorbeeld.
Ja.
Noem maar wat. Kijk, ik bedoel, dat kan...
Je gaat dingen veranderen hoe je het leven doet. En dat is in de kleinste dingen, inderdaad. Maar daarom is het ook mooi, want zo kan het dus ook heel geleidelijk klein beginnen. Gewoon, weet ik veel, net voor een... vanochtend iets anders drinken dan koffie. Of juist wel koffie, dan iets anders. Maar gewoon meer in de kleinere dingen afgestemd op wat er klopt.
Hey, en hoe toets je dat? Dat vind ik ook wel interessant. Wat zijn je KPI's, zeg maar? Nou, sorry, dat is geen term. Ik zit verder niet heel erg in mijn hoofd of zo. Dus het komt heel erg vanuit, de buik. Dit komt echt heel erg vanuit de onderbuik. Nee, hoe toets je dat? Hoe weet je of je het goed hebt gedaan?
Ja, mooi. Ja, vanuit mijn lichaam. Ik voel in mijn lichaam wat er klopt. Ja. Maar ook dat is een weg geweest om dat te leren horen of voelen überhaupt. Want ja, voor mij was dat in het begin ook nog lastig. En denk je, oh, klopt dat wel? Of kan ik dat vertrouwen? Of überhaupt het contact dus te gaan maken met je lichaam en hoe je lichaam voelt. En hoe je onderbuik voelt en wat die zegt. En dat vraagt dan dus daarna ook nog dat te vertrouwen.
Had je echt zo'n moment, op welk moment kwam dat tipping point voor jou? Dat je dat durfde? Of dat je dacht, hey, nu kan ik gewoon dat kompas, of jij noemde het net anders, maar nu is dat kompas gewoon helemaal goed. Nu kan ik me achterover laten vallen in mijn kompas.
Ja, mijn onderbuik werkt. Nu.
Ja, precies.
Wanneer had je dat gevoel? Of kan je herinneren dat er een moment was waarop je het naar jezelf keek en dacht bij jezelf, yeah, my underbelly is rolling. Sorry, ja.
Mijn rolletjes die...
Ja, die rolletjes. Ja, maar het is een beetje zoals mijn rolletjes van mijn onderbuik.
Ja, precies. Ja.
En dan ook nog heel tevreden zijn daarover ook. Ja.
Oh, grappig.
Nou ja, na een week stickies is dit denk ik bij de onderbuik ook wel.
Heb je de beest uitgehangen?
Er is wel een rolletje bijgekomen bij de onderbuik. Ja,
precies.
Ja. Is toch
kan je nog beter voelen?
Ja, ja. En ik voel me prima. Ja.
Dus hoe meer buik, hoe meer onderbuik. Dat is interessant.
Hoe makkelijker het wordt.
Dus mensen met een grote buik.
Ja, die zijn heel goed daarin.
Precies. Ja. Maar, het duurt wel langer voordat ze helemaal onder in die buik zijn.
Ja, het moet ook stukje bij beetje.
Het is een grote afstand.
Je moet leren suiker in je koffie te doen.
Maar als je een heel klein buikje hebt, dan ben je er zo eigenlijk. Ja. Dus daarom zijn kinderen en dieren zijn dus heel snel in de onderbuik. Dat zou je ook zo kunnen bedenken. En volwassenen die dus heel erg groot zijn geworden. En die moeten door allerlei maagwanden en door darmen en ingewanden heen. Dan moet je daar. En dan kom je bij die onderbuik, maar dat is natuurlijk een zooitje. Want er is heel lang niemand geweest. Dat is echt, dat zit daar al 40 jaar, zit het daar een beetje zo te broeien. En van alles. En er hangen ook al die. Zit ook vet tegen. Dat houdt. Moet je door dat vet heen. En dan kom. Maar dan, op een gegeven moment kom je er. En dan komt er ook dus heel veel los.
Ja. Je maakt wel echt een heel. Een
letterlijke letterlijke manier van in je lichaam gaan.
Ik zag het echt voor me.
Nou, maar ergens is het een heel mooie metafoor. Je gaat wel echt door lagen heen, inderdaad. Als je kijkt naar een baby, hoe die. Op aarde komt, helemaal open. En ook bijvoorbeeld die adem van zo'n baby, die zit helemaal in die buik. Als die baby ademt, dat is gewoon helemaal dat buikje gaat in en uit. En die is gewoon helemaal in het lichaam. En we worden groter en we slaan dingen op. En we leren dingen, we worden geconditioneerd. Afhankelijk van waar we opgroeien, is er natuurlijk. Er zijn gewoon conditioneringen die dan je leven inkomen. En je moet gewoon weer door lagen heen. Dus eigenlijk zeg je dat heel mooi.
Dankjewel.
En dan kom je in de diepte. En je vroeg nog waar dat voor mij een punt was.
Ja,
maar
wat dat punt was, dat je op je onderbuik ging, kon vertrouwen.
Ja, nou, het was eigenlijk de peak moment. Nou, uiteindelijk was het bij mij wel echt toch wel een moment van enorme dat ik alles omgooide. Maar als ik terugkijk, was er wel een soort van een opbouw ernaartoe. Een gevoel, wat ik al zei, ook mensen die komen voor sessies of de retretes of zo. Er was eigenlijk al heel lang wel een gevoel dat er iets niet helemaal klopt. Dat ik voel dat ik niet echt mijn leven aan het leven ben, zeg maar. Niet wat ik echt wil. En bij mij was het. Ik ben toen een paar weken op een. In Frankrijk op een community geweest, waar ze ook veel met yoga deden en andere meditaties en visualisaties en zo. En daar ontmoet ik gewoon heel veel mensen die daar waren, een soort van community. En die leefden allemaal helemaal, of in ieder geval dat dacht ik, dat zag ik. Die leefden in ieder geval veel meer vanuit hun gevoel en hun hart en wat zij echt wilden. En gewoon een heel ander soort leven dan wat ik dacht dat ik zou moeten leven. Dus dat opende heel veel, dat opende heel erg mijn ogen van wauw, er zijn zoveel andere manieren van hoe ik kan leven. Dus ik was eigenlijk maar, ik was maar drie weken daar. En ik kwam terug en ik was net klaar met studeren en ik had toen ook een relatie. En ik kwam terug en ik kon gewoon niet meer terug naar hoe het was. Dat was echt, dat klinkt heel cliché, maar het lukte me gewoon niet. Het moest allemaal anders. Dus toen het was ook wel een intense tijd om voor mezelf en ook iedereen wel die daarbij betrokken was. Dat ik kon gewoon niet anders. Dus ik heb toen wel alles omgegooid en toen ben ik gaan reizen. Voor mij is dat een manier geweest om echt gewoon even toch echt ook weer zo'n cliché, maar echt mezelf echt mezelf te leren kennen. En in dat reizen heb ik heel erg geleerd om mijn gevoel te volgen. Omdat ik alleen heb gereisd altijd. En dus ook alleen maar naar mezelf hoefde te luisteren. Daarin eigenlijk. En heel veel leerde over mezelf en de wereld en anderen. Dus daarin, dat heeft het heel erg vergroot. Daar moest ik wel op mezelf vertrouwen en mezelf volgen. Dus dat heeft heel erg geholpen, maar in mijn beleving is dat niet per se dat iedereen die meer naar zijn gevoel wil gaan luisteren, dat je dan alles moet omgooien en moet gaan reizen. Dat is niet dat de enige weg is. Er zijn, wat ik zei, er zijn gewoon zoveel mooie dingen die je al hier in je huiskamer kan doen. Een paar minuten per dag om je meer in contact te brengen met je gevoel, met je onderbuik. Ja.
En dit is helemaal de diepte in. Dat is, jij bent er ook helemaal de diepte in gegaan. Maar wat is nou helemaal de andere kant op? Wat is nou het raarste, gekste, grappigste, lichtste wat je onderbuik je ooit verteld hebt?
Of is dat iets wat we eigenlijk niet publiekelijk in de podcast mogen bespreken? Dat mag ook een antwoord zijn. Zo van, oké, ik ga dit nu doen. Mijn onderbuik vertelt mij nu, mijn gevoel zegt, ik moet dit doen. Dit is wat ik ga doen. Dit is wat nu gaat gebeuren. Oh my god.
Nou, ik ben even aan het denken of er een voorbeeld komt, maar... Voor mijn gevoel is dat eigenlijk continu heel erg aanwezig. Misschien klinkt. Nou, meer wat ik dan hoor in je vraag, misschien bedoel je dat je het anders, maar hoor ik heel erg een lichtheid of spontaan zijn of de joy, zeg maar. Voor mijn gevoel, misschien klinkt het nu alsof het allemaal heel diep en zwaar is, maar dat is het voor mijn gevoel juist niet. Het is voor mij, ook dat is veel meer geopend, gewoon veel vrijer eigenlijk, omdat je er steeds minder gaat luisteren naar wat de buitenwereld vertelt en alleen maar meer gaat luisteren naar wat jouw innerlijke stem je vertelt. Ben ik volgens mij een veel vrijer mens geworden. Veel meer joy, veel meer lichtheid. Juist door die diepte ook. Ja, sorry.
Dat is een grappig paradox.
Ja, ik zei sorry, ik dacht, ik moet even een juicy voorbeeld bedenken.
Ook, als de tape uitstaat, kunnen we die juicy... Ja,
kunnen we kijken of we die er nog bij plakken.
Voor de volgende aflevering, de cliffhanger.
Ja.
Ik zit Jeroen ook even aan te kijken, want Jeroen heeft, lieve luisteraar, een kleine glitter in zijn ogen.
Nu?
Ja.
Ja, nou, ik moet zeggen dat ik het echt heel leuk vind. En ook, er gebeurt wel iets met me. Ik ben net ook door mijn zoektocht, door mijn ingewanden, zeg maar. Nee, maar serieus. Ik vind het heel grappig om er mee bezig om over te praten. Grappig. Interessant. Dat is het beetje.